Wij bidden zo vaak van de aarde naar de hemel, terwijl ik geloof dat God ons wil leren om vanuit de hemel te bidden naar de aarde toe en vanuit hemels perspectief te kijken. Welkom bij een nieuwe podcast van Levend Geloof. En vandaag wil ik met je spreken over bidden vanuit een hemelperspectief in het Getsemane van nu. En we zitten in de tijd vlak voor Pasen. En we komen dan eigenlijk Jezus tegen die 3 jaar lang met zijn discipelen heeft opgetrokken. 3 jaar lang hen allerlei dingen geleerd heeft. En juist in Getsemane zien we het principe van practice what you preach. Jezus had zijn discipelen allerlei dingen geleerd. En een van de belangrijkste dingen was dat ze gevraagd hadden, Jezus, leer ons bidden. En dan leert Jezus hen het Onze Vader. En in het Onze Vader zegt hij, laat uw wil, de wil van de Vader, geschieden in de hemel, zo ook op de aarde. Dus laat de wil die er in de hemel is, wat God wil in de hemel, laat dat ook op de aarde geschieden. En dan loopt de tijd verder en komen we uiteindelijk in Getsemane aan. En in Getsemane brengt Jezus in praktijk wat hij zijn discipelen geleerd heeft. En ik wil met je lezen Matteüs 26 vanaf vers 39. Het is het moment dat Jezus heeft het avondmaal gevierd met zijn leerlingen, gaat naar Getsemane en weet dat het moment gaat komen dat de vijand komt, dat de fariseeën zullen komen en dat hij aan het kruis zal gaan en dat hij zal sterven. En de Bijbel zegt dat hij bang is, hij ziet op tegen de situatie. En hij weet dat het heftig is wat er gaat komen. Zelfs zegt de Bijbel dat hij bloed zweet. Er moet een enorme angst in hem geweest zijn. En dan staat er het volgende in Matteüs. En dan staat er, nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en hij bad. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En ik wil benadrukken dat je hier een aantal keer het woordje wil gebruikt wordt. En hier zien we aan de ene kant de menselijke kant van Jezus die opziet tegen wat er gaat komen. Hij is in zijn Getsemane waar de toekomst als het ware niet rooskleurig is, waar lijden wacht, waar pijn wacht, waar een moeilijke situatie is die vanuit menselijk perspectief hopeloos is. Vanuit menselijk perspectief een situatie die je het liefste zou willen vermijden. En zo kan er ook in jou en mijn leven, kan er een Getsemane zijn, situaties die je wil vermijden, situaties waar je uit zou willen, waar je zegt, kan deze beker aan mij voorbij gaan? En dan zegt Jezus eigenlijk een zin die hij ook geleerd had aan zijn discipelen, namelijk, niet mijn wil, maar uw wil. Vader, wat is uw wil in de hemel? Uw wil in de hemel, laat die ook hier op aarde plaatsvinden. Uw perspectief over de situatie in plaats van mijn perspectief over de situatie. Het woordje wil dat hier staat is het woordje telo in het Grieks. En het betekent eigenlijk letterlijk wat ik in gedachten heb, wat ik verlang of wat ik vaststel. En de zin die daaronder stond was als een actieve optie voor een subjectieve impuls. Dat is een hele volzin. Als een actieve optie voor een subjectieve impuls. Wat betekent dat? Een actieve optie betekent, dit is wat ik zou kunnen doen. Dit is wat er op dit moment bij wijze van spreken mogelijk is. Een subjectieve impuls betekent dat het niet meetbaar is. Om het een beetje tastbaar te maken, het is het moment dat als ik om 5 uur de winkel inga en ik heb honger en ik heb trek, nou heb ik regelmatig honger, maar als ik honger heb en ik heb trek, dan zie ik allerlei lekkere dingen in het schap staan. En dan denk ik, dit wil ik hebben. En ik trek een zak snoep uit het schap en ik wil hem kopen. Er is een actieve optie voor een impuls in mij die zegt dat ik op dat moment eten nodig heb. Die impuls is subjectief, want het is niet gezond om op dat moment snoep te eten. Het is geen gezonde keus die ik maak. Het is geen goede keus die ik maak, maar het is wel een actieve optie. En als hier het woordje wil staat, zegt Jezus eigenlijk, niet zoals ik de situatie vaststel, hier in mijn Getsemane, en ik bij wijze van spreken een actieve optie heb om te vluchten, om weg te gaan, om uit deze situatie te stappen. Dat zou een actie zijn op een subjectieve impuls. Het is niet de goede actie. Het is mijn vaststelling van de werkelijkheid op dit moment. Het is mijn perspectief. En dan zegt Jezus, maar niet zoals ik wil, niet zoals ik vaststel, niet zoals ik in gedachten heb, maar zoals u wilt. En dat is het moment dat Jezus eigenlijk de connectie met de hemel maakt. En eigenlijk naar boven kijkt. En die connectie met de hemel maakt eigenlijk van, wat stelt u vast? Wat ziet u? Wat is uw perspectief op deze situatie? Jezus sluit zich op dat moment aan bij wat in de hemel vastgesteld is. En hij zegt eigenlijk, wat ik hier zie op aarde, wat ik hier voel op aarde, is niet hoe de Vader ernaar kijkt. Vader, neem me mee naar hoe u naar deze situatie kijkt. Wat ligt er achter? En achter Gethsemane lag inderdaad het kruis. Maar achter het kruis lag de opstanding. Achter het kruis lag een voorhangsel wat zou scheuren. Achter het kruis lag een weg die open zou zijn naar de Vader. Achter het kruis lag vergeving van zonde. Achter het kruis lag de redding van deze wereld. Achter het kruis lag de redding van jou en mij. En Jezus zegt eigenlijk, ik wil niet vaststellen wat ik zie, de pijn en de moeite die nu komt of mijn uitzichtloze situatie, maar ik wil meegenomen worden naar de hemel en hemels perspectief krijgen. En daar in Gethsemane krijgt Jezus hemels perspectief. En in plaats van dat hij opstaat en vlucht, wacht hij op degene die hem gevangen gaat nemen, op de situatie die gaat komen. Jezus zag dat door zijn Gethsemane eigenlijk de redding van deze wereld zou komen. En die vroeg een offer. Die vroeg dat hij ergens doorheen zou gaan. En ook mijn vraag is eigenlijk, zijn we nog bereid om pijn te lijden voor het koninkrijk? Zijn we nog bereid dat het koninkrijk ons iets moet kosten? En heel vaak spreken we over wat God voor ons kan doen. En dat God ons wil redden en dat God ons wil genezen en dat God ons wil bevrijden. Maar er is ook een kant in het koninkrijk die iets kost. Als we het koninkrijk van Jezus door willen breken, kost het ook een prijs. Het kost een prijs van toewijding. En wij voelen heel vaak toewijding als verlies. Als we keuzes moeten maken, dingen niet meer doen, onze tijd geven, onze energie geven, of besluiten niet meer naar dat te kijken of dat te doen, radicaal te zijn van Jezus, wij voelen het als verlies. En wij voelen het als verlies omdat we vanuit aards perspectief kijken. Vanuit aards perspectief willen we eigenlijk liever dat niet opgeven. En we hebben nodig dat we zeggen, God neem ons mee naar de hemel, zodat we vanuit hemels perspectief kijken. En dat mijn radicaliteit, mijn keuzes maken, mijn opgeven, niet opweegt één tegenover de keuze die Jezus maakte. Maar ook niet opweegt over wat u dan door mijn leven heen kan doen en hoe het koninkrijk van God door kan gaan breken. Weet je, elk nieuw leven vraagt strijd. Elk nieuw leven vraagt een prijs. Vraag het maar aan mensen die, aan vrouwen die bevallen zijn en kinderen hebben gekregen. Er is een moment voordat het kind komt dat het een prijs kost. Dat het energie kost. Dat het pijn kost. Maar het is een pijn die vooraf gaat aan het leven. En eigenlijk ook als wij het koninkrijk van Jezus willen zien baanbreken, dan is er soms een Gethsemane in ons leven, een strijd die gestreden moet worden, een offer wat gebracht moet worden, iets waar we doorheen gaan. Maar iets waar we ook hemels perspectief voor nodig hebben en vanuit de hemel leren kijken. Zo vaak bidden wij van de hemel of van de aarde naar de hemel. We kijken vanuit ons perspectief en zeggen wat God moet doen. En we zien eigenlijk maar een klein stukje van de situatie. Maar we hebben nodig dat we leren bidden vanuit de hemel naar de aarde. Eigenlijk zien wat in de hemel al vastgesteld is. Soms zien wij een situatie als hopeloos. Maar heeft God een heel ander perspectief? En heeft God een uitweg? En hebben we nodig om in te pluggen op de hemel en te zien wat Gods perspectief over een situatie is? De Bijbel zegt eigenlijk dat er drie hemelen zijn. De wolkenhemel, waar we naar kijken. Maar ook de onzichtbare wereld. Daar waar de vijand is, de demonen. Maar ook de derde hemel. En de derde hemel is eigenlijk Gods woonplaats. Het is waar de troonzaal van God is. En Paulus schrijft daarover in 2 Korinthe 12 vanaf vers 2 tot en met 4. Daar staat, ik weet van iemand, en we denken dat hij over zichzelf spreekt, dat zo iemand tot in de derde hemel is opgenomen. En dat hij werd opgenomen in het paradijs en uit het sprekelijk onuitsprekelijke woorden heeft gehoord die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken. Hij zegt eigenlijk, die derde hemel is het paradijs, het is de troonzaal van God, het is waar God woont en waar God is. En dat is volgens mij de plek waar Jezus inplucht, zei niet mijn wil, maar uw wil. Uw wil geschieden in de hemel, wat heeft God vastgesteld in de hemel, zo ook op de aarde. Opmerkelijk is dat als Jezus dingen doet, zegt hij altijd, ik doe wat ik de Vader heb zien doen. In zijn leven had hij geleerd om in te pluggen tot in de derde hemel en te zien wat God had voorbereid, wat God deed en dat ging hij doen. En we mogen ook inpluggen om te zien als we in een Getsemane zijn, wat ziet u over dit Getsemane? Wat is het hemels perspectief? En als het gaat over die derde hemel, spreekt de Bijbel daar ook over dat wij daar een plek hebben gekregen. En dat zegt de Bijbel in Efeziërs 2. En Efeziërs 2 spreekt daar als volgt over. En hij heeft ons mede met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. En waar is Christus Jezus? De Bijbel zegt hij is aan de rechterhand van God. Hij is in de troonzaal van God. Maar dat betekent dat ik ook een plek heb in de troonzaal van God, in Christus Jezus, naast God. En hemels perspectief kan krijgen. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren bereikt heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. Wat hier staat is dat wij een plek gekregen hebben, een plek mogen innemen in de derde hemel, zodat we de rijkdom van de derde hemel en van zijn genade en hoe hij naar dingen kijkt, mee mogen nemen naar de aarde. Dat we die rijkdom zichtbaar zouden maken. Opdat hij zijn alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Wij mogen die zichtbaar maken. Zodat de goede werken die God in de hemel bereid heeft, de dingen die in de hemel vastgesteld worden, dingen die in de hemel gezien worden, dat we daarin zouden wandelen. En waar wandelen? We wandelen op aarde. Dus dat wat in de hemel voorbereid is, dat we dat meenemen en dat vanuit ons gebed we daarin gaan wandelen in ons leven, in ons Getsemane, maar ook in onze mooie tijden. En nog mooier, ook in Efeze zegt de Bijbel dan het volgende. Sorry, dit is de verkeerde tekst, die komt zo meteen. En gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Hier staat dat hij ons gezegend heeft met een geestelijke zegen. Hij wil dat wat in de hemel is, dat we die zegen meenemen en die autoriteit uitoefenen. Als ik kijk naar Jezus in Getsemane, dan bidt hij vanuit een plek van geestelijke overwinning. Hij heeft ingeplucht op de hemel en hij ziet hoe God eigenlijk zegt, achter Getsemane ligt het kruis en daarachter ligt de redding en daarachter ligt de doorbraak van het koninkrijk. En Jezus begint te bidden vanuit een plek van geestelijke overwinning. Niet mijn wil, maar uw wil geschiet. Dat wat u vastgesteld hebt, dat gaat gebeuren. Ook al lijkt de situatie nu anders. Ook al lijkt alles verloren te gaan. Lijkt het mis te gaan in de ogen van zoveel mensen. Ik weet, u heeft een ander beeld op deze situatie. En hieruit zal redding voorkomen. Als Jezus in aards perspectief gebleven zou zijn, zou hij gezegd hebben, de situatie is slecht. Laat dit voorbij gaan en ik ga vluchten. Maar vanuit hemels perspectief proclameert hij overwinning door te zeggen uw wil geschiet. Hij proclameert overwinning over een vastzittende situatie. En dit, als we een ander perspectief hebben, gaan we ook anders spreken. Als we een ander perspectief over de situatie hebben en we weten wie we zijn en waar we gezeten zijn, gaan we anders spreken. Ik ben docent en ik sta voor de klas. En als ik mijn klas binnenkom, dan is het niet dat ik zeg, ach jongens, wil u alsjeblieft even stil zijn? Ik zou graag willen beginnen. Het zou wel fijn zijn als je je boek hebt. Misschien dat je je boek neer kan leggen als je dat zou willen, misschien. Of dat als mijn klas niet stil is, dat ik naar mijn directeur ga en zeg, wil je mijn klas stilmaken? Wil je het voor me regelen? Nee, hij zou tegen me zeggen, spreek in je autoriteit. Ik heb je die plek gegeven. Je bent een docent. En spreek vanuit je autoriteit als docent. En ik ga die klas binnen en ik spreek. Zeg, jongens, nu je monden dicht, je boek op tafel. We gaan starten, we gaan beginnen. En dit is wat we gaan doen vandaag. Ik stap in mijn autoriteit die me gegeven is. En ik geloof dat we als christenen ook mogen leren om met autoriteit te spreken over een situatie. En dat we mogen proclameren het hemels perspectief over situaties van nu. Weet je, aards perspectief heeft vaak geen hoop. Dan zitten situaties vast en lijkt er geen uitkomst te zijn. In de hemel is altijd hoop. In de hemel is altijd toekomst. In de hemel heeft hij gezegevierd over elke situatie. En Jezus wist dat en hij moest door zijn Getsemane heen. Er moest een strijd geleverd worden. Net zo goed als het volk het beloofde land inkwam, maar daar ook reuzen tegenkwam en een strijd moest leveren om het beloofde land in bezit te nemen. Maar ze hadden de belofte van Abraham en ze wandelden in het perspectief van de belofte dat het land op een dag van hen zal zijn. En zo mogen wij ook in ons Getsemane in de belofte gaan wandelen. In de hemel is hoop, in de hemel is gezegevierd. En dat is een ander denken. Laatste tekst, net al even laten zien, die ik met je mee wil nemen, met je door wil nemen, is Matteüs 26, vers 40. Als Jezus dan terugkomt bij zijn discipelen, nadat hij gebeden heeft, zegt de Bijbel het volgende. En hij kwam bij de discipelen en hij trof hen slapend aan en hij zei tegen Petrus, kunt u dan niet 1 uur met mij waken? En wat ik opmerkelijk vond is dat hij hier tegen Petrus spreekt. Petrus is het beeld van de gemeente. De Bijbel zegt dat Jezus tegen Petrus zegt, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. En misschien zijn dit wel woorden naar de gemeente, ook naar de gemeente vandaag. En hij zegt dan tegen Petrus en tegen de gemeente vandaag, kun je 1 uur met mij waken? En het woordje waken betekent letterlijk kijken. Kun je 1 uur met mij kijken? Petrus, kun je zien wat ik zie? En Petrus had niet gezien wat Jezus zag, want Petrus sliep. En als je slaapt, dan zijn je ogen dicht en heb je geen perspectief. Jezus opende zijn ogen naar de hemel en zei, ik wil zien wat in de hemel is. Vader, wat is uw perspectief? En hij zegt eigenlijk tegen Petrus, open je ogen voor het hemelse perspectief. Petrus had het niet gedaan. Wat doet Petrus in die situatie van Getsemane? Als de soldaten komen om Jezus gevangen te nemen, trekt hij zijn zwaard. Want hij denkt dat hij deze situatie moet redden. Hij heeft een actieve optie en een subjectieve impuls. Hij pakt zijn zwaard. Hij stelt vast dat het niet goed is wat er gebeurt en dat hij moet handelen. En eigenlijk doorkruist hij op dat moment het plan van God. Nou laat God zich gelukkig niet doorkruisen. Maar Petrus had niet gezien wat Jezus zag. Jezus vocht niet, Jezus wachtte op Judas, Jezus wachtte op de fariseeën, Jezus wachtte op de soldaten en hij liet zich gevangen nemen, want hij had hemels perspectief. Hij wist de weg er naartoe. En dat is het verschil tussen Petrus en Jezus. En soms kunnen we in ons leven denken dat we heel bold handelen, door het zwaar te pakken en van alles te gaan doen, maar soms doen we het zonder geestelijk perspectief, zonder hemels perspectief. En Jezus zegt, waak met mij. Hef je ogen op. En ik gun jou en ik gun mij en ik gun de gemeente om ons niet te laten overwelmen als het ware door aardse situaties en door onmogelijkheden die op ons pad lijken te komen. Maar net als Jezus ons oog op te slaan naar de hemel, een hemels perspectief te hebben. En te zien, in de hemel zijn dingen allang anders vastgesteld. En dit is de weg ernaartoe. En hier gaat u doorbraak geven. En ik wil tegen je zeggen, in de hemel is een situatie nooit verloren. In de hemel is overwinning. Maar wij hebben nodig om net als Petrus wakker te worden en hemels perspectief te krijgen. En net als Jezus, achter Jezus aan te gaan en zijn blik op de hemel te volgen. Hij zei tegen zijn discipelen, toen hij hen leerde bidden, laat uw wil geschieden in de hemel, zo ook op de aarde. In Getsemane zegt hij, laat uw wil geschieden hier op aarde, zoals u in de hemel vastgesteld heeft. En laten wij inpluggen in ons gebed naar de hemel, zodat we uit zullen bidden en krachtig zullen spreken vanuit die plek in de hemelsgewesten, wat God al heeft vastgesteld in de hemel, ook over jouw situatie. En ik wil een moment voor je bidden. Heer Jezus, zijn misschien wel mijn mensen vandaag die luisteren en in hun eigen Getsemane zitten. Een plek waar een situatie uitzichtloos lijkt, waar er geen oplossing lijkt of waar dingen vastzitten. Heren, maar uw perspectief is anders. En ik bid, Heren, dat u hen meeneemt naar hemels perspectief. En dat we zullen leren om vanuit hemels perspectief naar situaties te kijken. Dat waar aards dingen hopeloos zijn, heeft de hemel hoop. Daar waar aards dingen onmogelijk zijn, is in de hemel alles mogelijk. Heren, dat we... Soms moeten we door ons Gethsemane heen. Er moet een strijd gestreden worden om het koninkrijk door te laten breken. Soms moeten we zelf breken met zonde en radicaler worden. Heer, maar ik bid dat we hemels perspectief zullen hebben. Heren, dat we niet zullen kijken naar wat we aards verliezen. Maar wat er in de hemel te winnen is. En ik bid, Heren, voor doorbraak in situaties van mensen die vandaag kijken. Heren, maar ik bid ook voor ogenzalven, open ogen in hun leven. En dat dingen zullen doorbreken. Neem ons mee, Heren, naar een hemels perspectief. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het kijken en ik wens je hele mooie week, hele goede dagen. En vergeet niet te liken of te abonneren en ik zie je op de volgende podcast.